Onderweg, jaargang 3, nummer 22, 9 december 2017. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave Tobben met werkloosheid. Thema werk en zingeving. Artikel 1, thema Ik leef om te werken door Maarten van Loon, GKV Dalfsen. Artikel 2, praktijklokaal. Artikel 3, thema opinie, werk of geen werk, het raakt je hele leven, door Bert den Hertog. Artikel 4, thema interviews, hij moet toch werken, hij moet meedoen, door Leendert de Jong. Artikel 5, redactioneel, reuzen, door Ad de Boer. Artikel 6, thema reportage, verder met werktuigbouwkunde of liever frietjes bakken, door Jan Kas. Artikel 7, nieuws. Artikel 8, stimulans. Artikel 9, column. De kapel, door Joost Smit. Artikel 10, eye-opener. Loslaten en vasthouden, door Roel Venderbos. Artikel 11, ontmoeting. Mijn geloof is vaak een wangeloof, door Elze Riemer. Artikel 12, column. Nieuwe kerk, door Roel Kuiper. Artikel 13, jeugdwerk. Houvast is je gezien weten, door Anko Ausoren. Artikel 14, opinie. Hoe het gesprek over MV de eenheid kan versterken, door Hans Schäfer. Rechten. Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres Het Hazenveld 115, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851 Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Als vaste inlezer van Onderweg wil ik u hele goede en gezegende feestdagen toewensen. Een goede jaarwisseling. En als tekst wil ik u graag meegeven voor het nieuwe jaar. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Romeinen 8, vers 37 tot 39. Thema, ik leef om te werken. Leef je om te werken of werk je om te leven? Tot voor kort hoefde ik niet lang na te denken over die vraag. Natuurlijk werk je om te leven. Werk is een soort noodzakelijk kwaad. Met de opbrengst daarvan kun je het nog een beetje leuk hebben. Want het leven is al moeilijk genoeg. Natuurlijk geef ik aan goede doelen, maar ik mag daarnaast toch genieten van de dingen van het leven? Dat zegt Prediker toch? Zwoegen en zweten en dan, als God het geeft, genieten. Misschien is het voorgaande wel typisch de gedachtegang van iemand die nooit onvrijwillig werkloos is geweest. Uit de bijdragen in dit nummer blijkt in ieder geval dat het niet zo eenvoudig ligt. Werk ligt veel dichter bij je identiteit dan ik dacht, ook bijbels gezien. De mens is bedoeld als een soort bezige bij, maar dan niet 24 uur 7 dagen lang. En dat schijnt op de nieuwe aarde ook weer de bedoeling te zijn. We hebben een soort ingeschapen gevoel dat we zinvol bezig willen zijn. Is het wellicht geen toeval dat Jezus het over werkers in de wijngaard heeft? Misschien moeten we hierom maar niet meer zeggen, ja, maar je identiteit ligt toch in Christus? Dat zal waar wezen, maar tegelijk is het een dooddoener. Luther wist het al. Als Christus morgen zou terugkomen, zou hij vandaag nog een appelboompje planten. Gewoon doorgaan met werken, met je roeping, in welk beroep je ook geroepen bent. Waarbij beroep niet samenvalt met betaald werk. Ik leef dus om te werken. Natuurlijk niet om een workaholic te worden. Vrije tijd en genieten mogen en moeten blijven staan. Maar ik leef wel om zinvol bezig te zijn in Gods koninkrijk. Of dat nu is door betaald werk of door iets anders. In de wetenschap dat mijn inspanningen in de Here niet te vergeefs zijn. Het mag mee naar de volgende ronde. Door Maarten van Loon, GKV, redacteur van Onderweg. Artikel 2, praktijklokaal. GKV Houten stelt privacyreglement op. Het ledenregister van de kerk. Vroeger was het een houten bak met kaarten, beheerd door de scriba of iemand van het kerkelijk bureau, met de namen van gemeenteleden en data van geboorte, doop, belijdenis, huwelijk enzovoort. Later kwamen er gemeentegisten en smoelenboeken met nog meer informatie. En nog weer later werd het allemaal digitaal. Maar de vraag blijft, hoe ga je om met al die persoonlijke gegevens? De ledengegevens zijn bedoeld voor intern gebruik. Maar soms kan het misgaan en worden de lijsten of e-maillijsten gebruikt voor doelen waarvoor ze niet bestemd zijn. Toen dat in een buurgemeente gebeurde, nam de GKV Drachten-Nijega onlangs de radicale maatregel om de oude adreslijsten in te zamelen. De kerk zal voor vernietiging zorgen. Met wat weg is, kan niks verkeerds meer gebeuren. In mei 2018 wordt er een nieuwe privacywet van kracht, waarin de richtlijnen in het kader van Europese regelgeving nog eens aangescherpt worden. Als een organisatie niet zorgvuldig met adresgegevens omgaat, kan er een boete volgen. De GKV Houten heeft met het oog op de nieuwe normen een privacyreglement opgesteld. Uit de toelichting: in dit reglement staat limitatief aangegeven wat we bijhouden en aan wie die gegevens verstrekt mogen worden. Dat betekent dat er niet meer mag worden vastgelegd en dat er niet meer met die gegevens gedaan mag worden dan in dit reglement is afgesproken. In Houten zorgen ze ervoor dat de gegevens zorgvuldig en veilig worden opgeslagen. Alleen die gegevens worden opgeslagen waarover afspraken zijn gemaakt. Transparant is wat er met gegevens gedaan kan en mag worden. Sommige informatie, zoals adressen, is voor alle kerkleden te bekijken. Andere gegevens kun je alleen inzien wanneer je daarvoor toestemming hebt. Opvallend is in het Houtense reglement de afspraak dat gegevens na iemands vertrek uit de gemeente vernietigd worden. Wie in het kader van stamboomonderzoek iets wil opzoeken over zijn voorouders, kan tot nog toe terecht in oude doopboeken. Met dit soort privacyregelingen wordt dat op de duur een stuk lastiger. Diversiteit in de middagdiensten Dalfsen. Niet iedereen wordt op dezelfde manier gesticht door orgelspel of door een band of door een toneelstukje of door alleen maar psalmen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Mensen verschillen nu eenmaal. Maar waar de hartelijke wens er is om God te ontmoeten in de kerkdienst, daar mogen de vormen best eens opgeschud worden. Met die woorden ligt Martinus Bos vanuit het voorbereidingsteam het besluit toe om in vrijgemaakte Dalfsen per 1 januari de vierde dienst in te stellen. Vanaf dat moment kennen de twee GKV's in Dalfsen twee soorten middagdiensten. Een leerdienst, 's middags om 3:30, en een avonddienst om 19:00, waarin het accent meer ligt op vieren. Vandaar de naam Vierde Dienst. Gemeenteleden kunnen kiezen welke dienst ze bezoeken. Wat kunnen ze 's avonds verwachten? Een laagdrempelige dienst om God en elkaar te ontmoeten, met inschakeling van veel mensen, jong en oud. Ontspannen, maar wel eerbiedig. Toegankelijk, maar niet oppervlakkig. Misschien geldt dit wel voor elke dienst, maar in de avonddiensten willen we iets nadrukkelijker de vaste vormen, waar we zo aan gewend zijn, loslaten. Een paar voorbeelden. U ziet geen rijtje ouderlingen en diakenen binnenkomen. Ze zijn er natuurlijk wel. Gewone gemeenteleden presenteren de dienst. Er is veel variatie in liederen en psalmenkeuze. Voor de begeleiding worden veel muzikanten op allerlei instrumenten ingezet. Er is vaker ruimte voor een filmpje, een presentatie, een sololied, drama. Maar natuurlijk is er een preek waarin de Bijbel opengaat. Er is gemeentezang, gebed, collecte. Met deze vierde dienst wil men in Dalfsen tegemoetkomen aan de diversiteit in geloofsbeleving onder de gemeenteleden. Kerkbestuur GKV Nijkerk West ontlast kerkenraad. De GKV Nijkerk West kent sinds kort naast ouderlingen en diakenen ook kerkbestuurders. 1 vrouw en 3 mannen werden na verkiezing door de gemeente in een kerkdienst bevestigd. Het kerkbestuur is een nieuw orgaan naast de kerkenraad en de diaconie. In Nijkerk West heeft men daarvoor gekozen om de organisatiestructuur te vereenvoudigen en slagvaardiger te maken en vooral om ervoor te zorgen dat de kerkenraad zich volledig kan focussen op zijn primaire taak, het geestelijk leidinggeven aan de gemeente. Het schrappen van hiërarchische lagen en het creëren van kortere lijnen moet daarbij helpen. Het kerkbestuur heeft volgens het in Nijkerk West ontworpen bevestigingsformulier als taak de aansturing van alle werkvelden: jeugd, barmhartigheid, samenleven, mission, beheer en eredienst. Het beleid op organisatorisch en materieel terrein, zoals financiën, onroerend goed en het uitoefenen van de werkgeversrol. En de communicatie met de gemeente. De kersverse Nijkerkse kerkbestuurder Johan Walinga signaleert dat in andere kerken een moderamen, een kleine kerkenraad of een bestuurscommissie over dit soort zaken gaan, maar met veel minder eigen bevoegdheid, zodat de kerkenraad nog bij tal van beslissingen moet worden betrokken. Bij ons heeft het kerkbestuur veel ruimte om eigen beleid te ontwikkelen, eigen keuzes te maken, zelfstandig naar de gemeente te communiceren en de gemeente naar buiten te vertegenwoordigen. Fiatering vooraf of instemming achteraf door de kerkenraad over zaken binnen het zeer ruime mandaat is niet nodig. Over de uitvoering hoeft slechts 1 per jaar verantwoording te worden afgelegd aan de kerkenraad. Dat betekent dat het kerkbestuur zelfstandig kan beslissen over zaken als VVB-verhoging, kerkbouw, samenwerking met andere kerken, aldus Walinga. En verder is in Alkmaar de GKV en de CGK-NGK een gebeds-app van start gegaan. Via de app kun je om voorbeden voor jezelf of anderen vragen, in het laatste geval uiteraard na hun toestemming. Krijgen de al lang bestaande contacten tussen de GKV en de samenwerkingsgemeente CGK-NGK in Zoetermeer een nieuwe uitingsvorm in een leenkring. Een groep leden van beide gemeenten die bereid zijn om elkaars spullen te lenen die je niet zo vaak gebruikt. De leenkring is ook bedoeld om de leden te helpen ontspullen. Opinie: werk of geen werk, het raakt je hele leven. Door Bert den Hertog. Hij was onder meer gemeentestichter in Amersfoort-Vathorst en directeur van IFES Nederland. Na een periode van werkloosheid werd hij in 2014 directeur van Stichting Enkauer. Daar is hij nu als pionier actief. Een kleine 10 geleden verloren veel mensen hun baan en konden talloze anderen geen werk vinden. Gelukkig is de arbeidsmarkt weer flink aangetrokken. Maar kan het zijn dat we daardoor, ook in de kerk, de vragen rond het vinden van passend werk uit het oog verliezen? Bert den Hertog, voorheen werkloos, nu pionier bij Stichting Encore, deelt zijn ervaringen met de doorwerking van werkloosheid. Dat werkloosheid in je financiën doorwerkt en de vraag oproept hoe je het best naar werk kunt zoeken, begrijpen we allemaal. Minder zicht hebben we op andere thema's die erbij komen kijken. Want de impact van werkloosheid is breder dan je misschien denkt. Ik heb die thema's in 7 categorieën onderverdeeld. Gezondheid bijvoorbeeld. Er is alle reden om daar juist bij werkloosheid extra aandacht aan te besteden. Te vaak zie je dat iemands conditie of gezondheid achteruit gaat. Je relaties kunnen ook onder druk komen te staan. Het dagelijks contact met collega's en klanten valt weg en je bent veel meer thuis. Voor wie alleen woont, betekent dat minder contacten. Voor wie deel uitmaakt van een gezin, betekent het al gauw druk op het gezin. Toen ik zelf een tijd werkloos was, gingen mijn tienerkinderen zich aan mij ergeren. Wat ben je negatief, pa? Waarom ga je niet weer aan het werk? Goede vragen die ik mezelf ook stelde, maar ook wel confronterend. Aandacht in de kerk kan op eenzelfde manier confronteren, maar kan ook heel ondersteunend zijn. Zo was er iemand die me zo aansprak dat ik me echt gezien voelde. Ik kan je niet helpen, maar wat leeft er op dit moment het meest bij je? Contacten in de buurt of in je vriendenkring kunnen ook onder druk komen te staan. Op een verjaardagsfeestje weet je eigenlijk geen houding meer te vinden als anderen vragen hoe het met je gaat of wat je doet. Zeker als je op een vervelende manier bent weggegaan bij je vorige werkgever, ligt op het geestelijk vlak een echte uitdaging. Maar hoe voorkom je dat je wrok blijft koesteren? Misschien wel het duidelijkst zijn de uitdagingen op psychisch vlak. Met de juiste houding en steun lukt het om positiviteit en optimisme vast te houden. Dat is niet alleen belangrijk voor je kansen op werk, maar ook om het verlies van werk een plek te geven. Een vraag naar je werk is ook een vraag naar je identiteit. Ben ik kapper, docent, directeur? Of ben ik allereerst echtgenoot, vader, vriend, kind van de vader? Als ik het roer helemaal moet omgooien en heel ander werk ga doen, kan ik dan mezelf nog zijn? Ten slotte zijn er de zingevingsvragen. Als dit zo uit mijn handen valt, waar heb ik het dan voor gedaan en waar doe ik het nog voor? Wie hier een stevig antwoord op heeft, voelt dat doorwerken op alle andere terreinen. Deze opsomming van gevolgen klinkt misschien wat negatief, maar zo bedoel ik het niet. Op alle terreinen die ik noem, zijn hoop, groei en herstel mogelijk. Doffer. Werkloosheid maakt bij iedereen in grote lijnen hetzelfde los. Of je nu christen bent of niet, maakt op dat punt niet zoveel uit. De rol van het geloof zou ik op 2 manieren benoemen. Allereerst met een vraag. Hoe blijf je geloven in tijden van tegenslag, waar werkloosheid zeker onder valt? Geloof in God kan troost geven, maar er kan ook boosheid loskomen. Je kunt boos zijn dat God het niet anders heeft geleid. Ten tweede, je kunt bij God al de genoemde terreinen betrekken. Toen ik zelf werkloos werd, speelde mijn geloof tot mijn verrassing de eerste tijd eigenlijk helemaal geen grote rol. Mijn geloofsleven werd wat lauwer en doffer, eigenlijk net als mijn sociale en psychische leven. Ik bleek het nodig te hebben om door wat ik als mijn kracht ervaar heen te zakken. Ik ben sterk in het nemen en houden van de regie over mijzelf. En dat bleek tegen me te werken. Het bleek ook eenvoudigweg niet waar te zijn. Ik moest loskomen van mijn drang om de regie over mijn leven te behouden. Pas toen ik alles losliet, kwam er ruimte voor iets nieuws. Het besef drong door dat ik dit niet kon oplossen, want ik kon mezelf geen werk geven. Dat maakte ruimte voor God. U moet me maar iets aanreiken, want ik weet het niet meer. Ten diepste bepaalde mijn werkloosheid me bij de vraag, geloof ik dat God regeert? Vertrouw ik dat Hij zorgt? En geloof ik dat Hij een roeping heeft voor mijn leven? Als ik dagen had dat ik me daaraan kon overgeven, had ik het goed. Raakte ik dat kwijt, dan werd ik gestrest. De gevolgen en ervaringen van werkloosheid had ik graag willen missen, maar de lessen niet. Tegelijk realiseer ik me dat ik niet zo zeker weet hoe ik zou reageren als ik weer werkloos zou raken. Smeedwerk. Door mijn werk als pionier bij de stichting Enkauwer, zie kader, ben ik structureler en systematischer betrokken geraakt bij de vragen rond werkloosheid en de zingeving vanuit het christelijk geloof. Ik zie steeds meer hoe rijk de Bijbel spreekt over ons werk in Gods plan en zou willen dat daar, in de kerk en in de theologie, meer aandacht voor komt. Ik ben dan ook blij dat we dit terrein bij Enkauwer aan het verkennen zijn, in samenwerking met de Pioniersplek, Centrum voor Geloof en Werk van de PKN. God is schepper. In Genesis 1 gaat hij aan het werk en Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat de Vader steeds is blijven werken om de schepping te onderhouden. Wij mensen ontvangen iets van die creativiteit en werklust van God. Hij wil immers met de mens de aarde regeren. Work is worship. Kijk naar Oholiab en Bezaliel, Exodus 31. God zegt dat hij hun uitzonderlijke talenten heeft gegeven om onder meer het smeedwerk voor de tabernakel te kunnen maken. Werk zegt alleen al om die reden veel over onze identiteit. En werkloosheid betekent dus identiteitsverlies. We hebben veel aspecten van arbeid uit het oog verloren, onder meer door het gebrek aan verkondiging rond dit thema. Hier is echt een wereld te winnen, pastoraal, maar ook missionair, met een praktische boodschap waarmee we onze omgeving tot zegen kunnen zijn. De Bijbel heeft ons op dit gebied zoveel te vertellen. Denk aan Gods scheppingsdoel en de rentmeesteropdracht in Genesis 1, het werk in het paradijs in Genesis 2, de uitgebluste Elia die de zin van zijn werk betwijfelt, het gebed van Psalm 90, het werk van onze hand bevestigt dat. Paulus die zich bezint op de vruchteloosheid van het bestaan, Romeinen 8 vers 18 tot 30, en Openbaringen 21, waarin de volken hoogtepunten van hun werk mogen inbrengen in het Nieuwe Jeruzalem. En de volken zullen bij haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Werk, het koesteren en tot haar recht laten komen van Gods schepping in al haar facetten, is dus een hoge roeping. En niet alleen een roeping, het is met de schepping in ons gelegd. Het is dan ook geen wonder dat de mens het verlies van werk of teleurstelling in zijn werk ervaart als een groot, diepgevoeld gemis. Herschapen. Het zweet, de dorens en de distels uit Genesis 3 hebben ook hun plaats in Gods plan. Ze bepalen ons erbij dat het leven zonder de voldoening van werk, zonder de zegen op werk, niet compleet is. De vloek op het werk is er om met de schepping die het uitschreeuwt, Romeinen 8, mee te roepen om de voltooiing, de herschepping, de wederkomst. Anders dan mensen wel denken, zullen we op de nieuwe aarde niet zonder werk zitten. Maar ook het werk zal herschapen worden. Het zweet, de dorens en de distels verdwijnen. En ons werk zal tot zijn doel komen, het ontplooien en beheren van de nieuwe aarde. Toen ik werkloos werd, liep ik vast op de dagelijkse praktijk. En die is weer barstig, dorens en distels. Solliciteren is niet eenvoudig. En er is de laatste jaren veel veranderd. De arbeidsmarkt is ingewikkeld en dat werkt door in de verhoudingen op de werkvloer, in de relaties tussen opdrachtgevers en klanten en vooral ook in het zoeken van werk. 80% van de mensen vindt inmiddels een baan via een netwerk, niet via een sollicitatie. De rol van arbeidsbureaus en arbeidsbemiddelaars is kleiner geworden. Ze worden verdrongen door netwerken. Denk aan netwerksites als LinkedIn, maar ook aan jeugdvrienden, klanten en collega's van jaren geleden, familie en kerkelijke gemeente. Die verschuiving naar het informele netwerk is een voordeel voor communicatieve mensen. Maar wie introvert of minder handig met de computer is, komt gemakkelijk aan de kant te staan. En wat dat laatste betreft, vergis je niet, er bestaat veel verborgen digibetisme. Een grote groep mensen kan niet soepel met computers of social media sites omgaan. Ongenadig. In vergelijking met een paar jaar geleden is de arbeidsmarkt sterk aangetrokken. Maar al zijn er veel vacatures, er is een grote mismatch met het aanbod. Als je eenmaal uit het werkzame leven bent en routine en discipline kwijtraakt, komen zowel betaald werk als vrijwilligerswerk op grote afstand te staan. Je hebt dan echt een maatje nodig die met je optrekt. Denk ook niet dat werkloosheid ontspanning is. Het klinkt tegenstrijdig, maar tobben met werkloosheid is uitputtender dan hard werken. Het grootste verschil is dat mijn hoofd na een dag werken veel leger is. Toen ik weer werk had en zelfs fors overwerkte, kwam ik uitgeruster thuis dan in de weken dat ik keihard solliciteerde. Het zwaarste aan werkloosheid is dat er geen punt op de horizon staat. Je weet niet hoe lang het duurt en hoe diep het zal gaan. Tegelijk word je door de overheid teruggeworpen op zelfredzaamheid. Dat is geen woord van de Bijbel, maar van onze cultuur. In plaats van op zelfredzaamheid zou je moeten worden teruggeworpen op verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Zelfredzaamheid is uiteindelijk ongenadig. Het duwt je terug in het zweet en de distels van Genesis 3. Hier ligt een grote pastorale taak voor de kerken. We bidden al eeuwenlang voor zieken, maar veel minder voor vragen rond arbeid. Naast een pastorale taak is het thema zin en werk een uitermate missionaire zaak, omdat je de liefde van Christus hier op een heel praktische en toegankelijke manier kunt laten zien. De NGK Amersfoort Noord biedt al een aantal jaren een jobgroep aan mensen in de wijk aan. Langs die weg zijn al 70 mensen van kwetsbaarheid naar kracht geholpen. Stichting Encore werd in 2008 opgericht door Peter Brisco als Nederlandse afdeling van Kompas. Encore leert mensen bijbels om te gaan met geld en te leven vanuit generosity. Encore was een van de initiatiefnemers van Schuldhulpmaatje, dat in 2015 verzelfstandigd werd. Een nieuw concept is Jobhulpmaatje, dat werkzoekenden helpt die op grote afstand van de arbeidsmarkt staan. Met ingang van 2017 is ook dit initiatief verzelfstandigd. En daarmee is Encore terug bij haar roots. Hoe kun je Jezus volgen met je geld en met je werk? Webtips. Wil je als kerk iets met werk? Neem contact op met Jobhulpmaatje. Jobhulpmaatje.nl of zoek een jobgroep bij jou in de buurt. Zie ook www.geloofenwerk.nl. Het boekje Mooi Werk van Ben Tichelaar is gratis te downloaden via www.tichelaar.nl/shop/nieuw-mooi-werk. Artikel 4, thema, interviews. Hij moet toch werken, hij moet meedoen. Door Leendert de Jong, GKV, hij is hoofdredacteur van Onderweg. Nederland floreert, de economie groeit als kool, de koopkracht stijgt, de werkloosheid is sterk afgenomen. Het aantal banen neemt fors toe. Vreugde alom, maar die vreugde is er nog niet voor jou. Jij sappelt noodgedwongen in een kleine job als zelfstandige, of je leeft zonder betaald werk. Wat doet dat met je? Hoe reageren anderen? Hoe ga je hiermee om? 3 verhalen uit de praktijk. Van iemand zonder betaald werk, van een onvrijwillig kleine zelfstandige en van een loopbaancoach. Werkloos. Björn Loes, 30 jaar, trouwde in 2017, deed in Tilburg een bachelor internationale economie en haalde in Wageningen zijn master internationale ontwikkelingsstudies. Toen ik in 2010 klaar was in Wageningen, was het in Nederland crisis. Dat was ook merkbaar in de ontwikkelingssector, waar ik graag aan de slag wilde. Ik heb een aantal keren gesolliciteerd, maar niets lukte. Terwijl je 2 studies achter de rug had? Ja, ik heb er toen voor gekozen om iets als vrijwilliger te gaan doen. Ik ben 3 maanden in Israël geweest, binnen het zogenoemde baanbrekersprogramma van Near East Ministries. Ik heb in een Israëlische gaarkeuken gewerkt en voedselpakketten ingepakt. Er was ook gelegenheid voor een trip naar Egypte. De omstandigheden en de mensen daar, en ook de contacten met Palestijnen, stimuleerden mij om in de ontwikkelingssector aan het werk te gaan. Je komt terug in Nederland. Wat doe je dan? Ik heb veel gesolliciteerd, onder meer bij Buitenlandse Zaken en Klingendaal. Vaak kwam ik best ver in de procedure, maar dan lukte het net niet. Intussen was ik actief geworden bij Perspectief, de ChristenUnie jongerenorganisatie. Ik heb ook stage gelopen bij Mensen met een Missie, een ontwikkelingsorganisatie die voortkomt uit de Rooms-Katholieke Kerk. Zij willen jongeren een kans geven met een traineeship. Dat klikte. Ze hebben me een half jaar uitgezonden naar Zuid-Soedan. Ik gaf daar trainingen, onder meer over hoe je als lokale organisatie een projectaanvraag doet. Nu worden stages meestal niet echt vergoed. Waar leefde je van? Ik ben een tijdje in de bijstand geweest. Dat ging moeizaam. Vaak was de ambtelijke reactie: jij bent jong, je moet werk kunnen vinden. Bovendien sloten informatiebijeenkomsten waar ik naartoe moest meestal niet aan bij mijn interesse en opleiding. Later heb ik ook, omdat mijn ouders mij konden en wilden helpen, geen bijstand meer geprobeerd. Ik ben toen begonnen met een promotieonderzoek. Ik werd daar eerst niet voor betaald, maar ik kreeg wel begeleiding van een hoogleraar. Het onderzoeksthema is inkomensongelijkheid en dan vooral de relatie tussen inkomen en geluk. De vooronderstelling is dat zo'n relatie er is. Punt van onderzoek is hoe die precies loopt en welke andere zaken wellicht ook een rol spelen. Voor jezelf sprekend, is die relatie tussen inkomen en geluk er? Nee, niet in die zin dat mijn persoonlijke geluk er afhankelijk van is. Om je heen voel je dat mensen denken: hij moet toch werken, hij moet meedoen. Zoiets geeft druk en dat is moeilijk. Maar voor mij zit geluk, het gevoel van eigenwaarde, niet in betaald werk. Gek eigenlijk, die link in onze samenleving tussen meetellen en betaald werk. Vanuit de studie kan ik die link wel verklaren. Al zo'n 30 jaar is de overheersende visie dat je als mens zelfredzaam moet zijn. Dat je als individu zelf verantwoordelijk bent voor je loopbaan. De gedachte is, je kunt het maken als je je er maar voor inzet. Het idee dat je ook hier als samenleving een verantwoordelijkheid indraagt, is veel minder sterk. De gedachte is vooral, individu, zoek het maar uit. Waar ligt jouw gevoel van eigenwaarde? In wie ik ben, in hoe God mij gemaakt heeft. Er is zoveel meer dan betaald werk. Er is zoveel meer dan alleen geld. Neem alle dingen die ik werkloos in de afgelopen jaren mocht meemaken. De tijd in Israël, het verblijf in Egypte, de maanden in Soedan, het andere vrijwilligerswerk. Ook dat zijn voetstappen op het pad dat God mij laat gaan. Je bent nu zo'n 3 jaar bezig met je promotieonderzoek. Stel dat je over 1,5 jaar klaar bent, wat dan? Dat is moeilijk te zeggen. De kans om in de academische wereld aan de slag te gaan is niet groot. Ik ga contact zoeken met ontwikkelingsorganisaties. Ook nu al probeer ik netwerken op te bouwen. Zeker ook richting organisaties die werken op het speelveld tussen politiek, samenleving en de wetenschap. Stel dat werk ook dan nog op zich laat wachten. Dan is dat het pad dat God met mij wil lopen. Ook dan is er tijd voor andere, heel zinvolle dingen. Betaald werk mag en kan niet de norm zijn voor het leven, voor geluk, voor je eigenwaarde. Kleine zelfstandige, maar niet vrijwillig. Irene Postma, 55 jaar, alleenstaand. was jarenlang schaatsjournalist, kreeg met hartproblemen te maken en geeft nu pianolessen. Waar ligt bij jou de link met het thema werkloosheid? Ik ben in de sportjournalistiek gerold bij het Nederlands Dagblad. Die baan ben ik door een reorganisatie kwijtgeraakt. Ook eerder was ik al werkloos geweest. Daarna rolde ik in een schaatsblad dat failliet ging. En toen dacht ik, nu moet ik creatief zijn. Nu moet ik keuzes maken. Ik hoorde een preek over de tekst waarin twee werkers opgeroepen worden de wijngaard in te gaan. De ene zei ja, maar hij ging niet. De andere zei nee en ging wel. En ik dacht, ik moet gaan. Als God voor mij een taak heeft in de schaatsjournalistiek, zoals ik dacht, dan geldt dat los van of iemand betaalt of niet. Dus ging ik. Niet alleen om aan verslaggeving te doen, maar vooral ook om met schaatsers contact te hebben en hen te bemoedigen. Maar je moet toch ergens van kunnen leven? Klopt. Het was eerst zoeken. Wil er iemand betalen voor kopij? Soms lukt dat. Daarna ben ik een eigen blad begonnen dat na 10 jaar moest stoppen. Maar in dat alles redde ik niet zonder gebed, zonder de vraag of God het voortouw wilde nemen. En God heeft mij gebruikt, bleek ook uit de reacties van de schaatsers die ik sprak. Ik was mij er steeds van bewust ambassadeur van Christus in de schaatswereld te zijn. In feite werk je dus als gedwongen ZZP'er? Jazeker, na enkele hartoperaties kan ik weinig. Ik geef nu vooral pianoles. Maar God dwingt niet. Steeds zag en zie ik God als mijn werkgever. Dus ben ik niet zonder werk. Dat is ook boeiend. Je laat je door God leiden. Je doet dingen en je ervaart rust. Het is immers zijn verantwoordelijkheid. De buitenwereld zal daar iets anders tegen aankijken. Betaald werk is de norm. Ja, maar wat maakt dat uit hoe mensen ernaar kijken? Ik heb niets te klagen. En ik wil mij niet laten leiden door de huidige norm. In alle jaren dat ik werkloos was, ontdekte ik, als je werkt heb je geen tijd om andere dingen te doen. Als je niet werkt en je hebt er tijd voor, heb je geen geld. Maar is dat zo erg? Geen mens is waardeloos. Ieder mens kan iets, ook als ruime financiële middelen ontbreken. Wat is iets voor jou? Tijd nemen voor God, zijn stem leren verstaan, hem vragen wat je vandaag moet doen. Ik hoop dat veel mensen dat doen, dat ze zo willen leven, zodat ze merken dat hij hen elke dag kan gebruiken voor iets, wat dan ook, of dit nu betaald wordt of niet. Je bent van hem, je bent er voor hem. Zelfs als door het ontbreken van werk of door beperkingen door ziekte een hele dag niemand ziet, kan God zich steeds verheugen in het samen zijn met jou. En jij mag je daarin ook verheugen. Loopbaancoach. Tjeerd van Dam, 46 jaar. Mede-eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd is in loopbaanbegeleiding. Tijdens het werk, bij reïntegratie en ook als er sprake is van werkloosheid. Welke impact heeft het ontbreken van betaald werk op mensen? Wij merken dat mensen in zo'n situatie op zichzelf teruggeworpen worden. Dat is al het geval als de arbeidsrelatie korter geduurd heeft, maar geldt nog veel sterker als mensen ergens lang gewerkt hebben. Dan missen ze het werk zelf, de collega's, een hele structuur van leven. Waar dan nog reacties van anderen bijkomen, zomaar lees je dat mensen een soort uitsluiting ervaren. Ja, dat herken ik. Neem de vraag die zo vaak gesteld wordt, wat doe je in het dagelijks leven? En als je antwoordt, ik ben werkzoekend, dan merk je bij de vragensteller vaak iets van, oké, dan ben je niet zo interessant. Onterecht natuurlijk. Zoiets hakt erin. Het lijkt Amerika wel. Als je geen succes hebt, dan ligt het aan jezelf. Het voorgaande wil overigens niet zeggen dat wij niet naar de persoon zelf kijken. Het kan zijn dat er ook bij hem of haar ontwikkelpunten liggen. Welke tips geven jullie aan mensen die met werkloosheid te maken hebben? Wat is wijs om te doen? In hoofdzaak 2 dingen. 1. Denk goed na over wat je wilt en vraag je af of dat reëel is en hoe je het kunt bereiken. 2. En dan gebruik ik een wat vreemde uitdrukking. Praat positief rond. Zeg niet op een negatieve toon: ik zit zonder werk. Geef aan: ik ben op zoek naar werk. Heb jij misschien tips waar ik mee verder kan? Het is opvallend dat het Chinese woord voor crisis voor 2 dingen staat: gevaar en kans. Dat zeggen we ook tegen de mensen. Kijk naar andere nieuwe mogelijkheden en focus daarop. Evenzo goed is de overheersende gedachte: betaald werk is de norm. Ja, maar dan wil ik zeggen: kijk eens naar de betekenis van de naam van God. Die is: ik ben, niet ik doe. Terwijl God grote dingen kan doen en ook doet. De les hierin voor ons is om niet te veel te focussen op wat je doet. God kijkt naar wie wij zijn. Dus ga op zoek naar je bestemming, niet naar je baan. En dat betekent concreet: richt je naast het zoeken van een betaalde baan op activiteiten waar je echt van betekenis kunt zijn. Wij mogen ons met onze gaven en talenten verbinden aan Gods liefde voor deze wereld. Onze roeping hangt samen met betaald werk, maar die twee zijn niet hetzelfde. Ik hoorde bijvoorbeeld van een werkzoekende dat hij vrijwilligerswerk deed onder daklozen. Hij kon van betekenis zijn. Het zelfvertrouwen nam toe en dat hielp hem bij het solliciteren. Het mes snijdt aan 2 kanten. Artikel 5, redactioneel. Reuzen, door Ad de Boer, hoofdredacteur van Onderweg. Wij staan op de schouders van reuzen. Met die woorden begon Carola Schouten een week of wat terug haar toespraak op het partijcongres van de ChristenUnie. Ze noemde daarbij de namen van de oud-politici Meindert Leerling en Gert Schutte en bedankte hen voor wat zij als voortrekkers voor de christelijke politiek in Nederland hebben betekend. In de dagen daarna dacht ik: wat zijn de reuzen op wier schouders ik sta en op wier werk ik probeer voort te bouwen? Zo'n reus is voor mij Kees Huizinga, geboren in 1927, gestorven in 2003. Een Friese ondernemer, actief in het gereformeerde jeugdwerk, de christelijke politiek en de visievorming op diaconaal gebied. Een fijnzinnige columnist in het blad Koers en schrijver van het mooiste boekje dat ik ken over ziek zijn en beter worden. Sterven en opstaan in de Bijbel. Het beste komt nog. Maar voor mij is Kees Huizinga vooral de wijze architect van de NGK Kerkorde. Toen er 40 jaar geleden fel gedebatteerd werd over de vraag of er landelijk niet te veel bindende regels kwamen, hield hij de kerken voor, juist omdat wij weten zondige, gebrekkige en beperkte mensen te zijn, is het goed dat wij ons aan elkaar verbinden door regels te stellen in het onderlinge verkeer. Regels die wij in vrijheid aanvaarden. De idee dat het zonder zulke regels wel goed gaat, is een illusie. Ons hoogmoedig hart vindt altijd zijn wegen. Waar geen duidelijke en omschreven regels zijn, liggen die wegen onder de oppervlakte. Je kunt ze veel minder zien en de gang van hen die ze gaan is veel minder controleerbaar. Informele dwang is erger dan formele. Je kunt je er niet tegen verzetten, want je mist de aangrijpingspunten om de ander te wijzen op wat gelden mocht als overeengekomen recht en plicht. Woorden uit 1978, actueel in 2017. Wie waarschuwt tegen landelijke overheersing, wordt door Huizinga op het gevaar van plaatselijke dwinglandij gewezen. Is het te veel gezegd dat gevoelige kinderen van God geleden hebben onder de gebrekkige regering van eigen gereide en beperkte kerkenraden? Verdriet hebben van een eenzijdige, en dat is bijna hetzelfde als uniforme, en de ruimte van Gods beperkende prediking? Kees Kraaienoord zingt: wij zijn omringd door zoveel helden die ons zijn voorgegaan. Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Anno 2017 sta ik op de schouders van die andere Kees, die grote kleine in het koninkrijk, sprekend nadat hij gestorven is. Artikel 6, thema reportage. Verder met werktuigbouwkunde of liever frietjes bakken. Door Jan Kas. Hij is freelance journalist. Wat doe jij voor werk? Die vraag stel ik nooit bij een kennismaking. Reflecteren op werk en zingeving bij Labrie. David is er nog niet uit. Doorgaan in het vakgebied dat hij nu al zo'n 10 jaar kent, of een totaal andere weg inslaan? Hij denkt erover na te midden van de Betuwse fruitbomen in het bezinningscentrum van Labrie in Eck en Wiel, waar hij enkele maanden meeloopt. Vanochtend praatte hij weer even bij met Henk Reitsema, stafmedewerker van Labrie en deze weken zijn persoonlijk begeleider. Over keuzes maken met je hart ging het gesprek. Wiskunde en natuurkunde, die vakken lagen me in het voortgezet onderwijs het best, vertelt David, 30, later op de morgen in de huiskamer van Labrie. Ik heb nooit een goede beroepskeuze gemaakt. Voor een vervolgstudie ben ik de techniek maar ingegaan. Werktuigbouwkunde in Delft. Een gameverslaving was er mede de oorzaak van dat ik die opleiding niet afmaakte. Dan maar een tandje lager. HBO-werktuigkunde. Dan had ik in ieder geval een papiertje. Zo heel bewust bezon ik me er niet op. Die HBO-studie lukte wel. 2 jaar werkte David bij een ingenieursbureau. Gaandeweg ontdekte ik dat dit het niet was voor mij. Ik was voornamelijk bezig met analyses voor kostenreductie. Hoe maak je een machine goedkoper met ander materiaal? Ik miste de fundamentele wis- en natuurkunde. Als ingenieur kan ik goed verdienen, maar het werk motiveerde mij niet. David overweegt nu als docent wis- en natuurkunde het onderwijs in te gaan. Kennis overdragen vond ik altijd al leuk. Inmiddels zit ik tussen een pre-master en een master in. Ergens voel ik toch de angst. Is dit de goede afslag? De laatste jaren heb ik ontdekt dat mijn hart harder klopt als ik met mensen praat over God. Misschien moet ik iets doen op het raakvlak van filosofie en theologie. Glimlachend, frietjes bakken lijkt me trouwens ook wel wat. Hollen. Jonge werkenden als David zien we de laatste jaren verhoudingsgewijs veel bij Labrie, zegt Henk Reitsema. Onze indruk is dat op wat latere leeftijd knopen worden doorgehakt voor de grote verbintenissen in het leven. Dit is echt wat ik ga doen. Of ik wil niet langer alleen maar rondshoppen, ik wil voor langere tijd bij een kerk betrokken zijn. De gemiddelde huwelijksleeftijd ligt ook fors boven de 30 jaar. Reitsema heeft er een verklaring voor. Onze wereld is complexer geworden. Er zijn veel meer prikkels en mogelijkheden met alle keuzestress van dien. Het proces om je ergens echt aan te geven is moeizamer geworden. We denken dat we heel veel moeten beleven. We hollen wat langer rond om allerlei ervaringen op te doen. Daardoor zijn veel jonge mensen tegenwoordig minder makkelijk tevreden met een specifieke setting, met een specifieke partner, een specifieke baan. Levensbeschouwelijke vragen komen vaak pas echt bovendrijven als mensen vast werk krijgen. Waar doe ik het voor en waarom? Jongvolwassenen worden ook meer geleefd, aldus Reitsema. Eerst is er de druk om binnen de tijd van de studiefinanciering de opleiding af te ronden, daarna het rondkijken voor een passende werkplek. Het rolt allemaal door. Er is weinig gelegenheid om te reflecteren. Dat zoeken naar verdieping, eigenlijk naar zichzelf, komt later. Waar sta ik in de wereld? Wat geloof ik? Wat wil ik? Identiteit speelt dan een grote rol. Toen ik ruim 20 jaar geleden bij Labrie begon, was de vraag voor veel mensen, wie ben ik? En nu wordt vaak een andere vraag gesteld, wat ben ik? Reitsema constateert dat de identiteitsvraag fundamenteler is geworden. De nieuwe generatie gaat zichzelf bijna als een toeschouwer zien in een digitale wereld waarin je altijd bezig bent met fotootjes en selfies en het managen van je identiteit. Hoe kijkt een ander hiernaar? De Facebookpagina en het LinkedIn-profiel zijn heel bepalend. En hoe past je baan daarin? Vergeet niet de stress van mensen van eind 20, begin 30. Voortdurend spiegelen ze zich aan de digitale projecties van anderen. Mijn vrienden zijn elk weekend aan het skiën. En ik dan? Dat is altijd een ongelijke strijd, want niemand toont in zijn profiel echt evenwichtig de mindere en donkere kanten van zichzelf. Ongemakkelijk. Reitsema ontmoet ze bij La Brie, jonge werkenden als David die een nieuwe richting willen omdat ze hun werk niet zo zinvol vinden, maar ook oudere werknemers die ontwaken en denken, verdraaid, ik heb me laten leven in plaats van actief te leven. Je kunt een workaholic zijn en in een midlife-crisis belanden doordat je je identiteit erg in je werk zocht en nu ontdekt dat er andere categorieën in het leven zijn die duurzamer zijn. Een burn-out kan op alle leeftijden optreden en bijna altijd is er een relationele component. Een mens kan onverstoorbaar hard werken als er waardering en voldoening is. Maar het kaartenhuis klapt in elkaar als je én hard werkt en slechts kritiek oogst of afgewezen wordt. Als dan ook nog onverwerkte zaken uit het verleden bovenkomen. Of je had een leuke baan en kon goed opschieten met collega's, maar plotseling sta je door reorganisatie op straat. Vijftigers hebben dan de zorg, ik heb allerlei ervaring, maar wie wil me nog? Hoe belangrijk werk en carrière in Nederland zijn, blijkt uit de meest gebezigde kennismakingsvraag: wat doe je voor je werk? Reitsema erkent dat. Dat vraag ik dus nooit. Laten we wel zijn. Zoiets is erg ongemakkelijk voor iemand die tijdelijk of al langer geen baan heeft. Ja, maar ik ben bezig aan het zoeken. Ik doe wat vrijwilligerswerk om het ritme erin te houden. Enzovoort. Vraag je naar iemands passies, dan krijg je een ander gesprek. Ik vraag, wat houdt je bezig? How do you do is in Nederland what do you do geworden. Ik groeide op in Zuid-Afrika. Mijn ouders werkten in de zending onder de Zulus. De eerste vraag daar is, van wie ben je er een? Uit welke familie kom je? Onze prioritering laat zien hoezeer we een individualistische cultuur zijn. Voor ons is belangrijk wat je zelf presteert. Leugen. Veel gesprekken bij La Brie over werk komen uit op zingeving. Reitsema, wat doen we met de tijd die ons op aarde gegeven wordt? De meeste van ons leven niet om te werken. Ze willen een baan om te leven, om ook van tijd tot tijd op vakantie te kunnen gaan. In de praktijk wordt ons bestaan echter vaak overheerst door ons werk en ploffen we 's avonds uitgeput op de bank neer. We hebben weinig tijd en lucht meer voor vrijwilligerswerk in de kerk of bij de sportclub. Is het werk dat ik doe zinvol? Die vraag probeer ik wel aan te wakkeren als ik eerlijk ben. De gemiddelde jobcoach besteedt te veel tijd aan competenties en vaardigheden en te weinig aan hoe je iets doet. Veel mensen zijn aardig flexibel. Wie geleerd heeft te leren en een beetje bij de tijd is, kan veel functies prima vervullen. Soms na wat bijscholing. De maatschappij leert ons daarentegen, en dat is een leugen, dat je precies op de juiste plek moet zijn waar jouw spectaculaire talenten helemaal uit de verf komen. Volgens mij is veel belangrijker met welke instelling je je werk doet. Met je hart of niet. De mooie dubbelzinnigheid van het woord zin in het Nederlands leert ons wat. Natuurlijk speelt mee of je over vaardigheden voor bepaald werk beschikt. Maar als je zin hebt in iets, stel je je ook weinig vragen over de zin ervan. Die dient zich vanzelf aan. Zeker als anderen het waarderen en je zelf het gevoel hebt dat je je creatieve ei kwijt kunt. Corvée. Bij La Brie wordt veel gepraat en nagedacht. Maar we zijn niet alleen met ons hoofd bezig, corrigeert Reitsema. 'S middags heeft iedereen corvée. Dan worden er appelboompjes gesnoeid, wordt het huis geschilderd, hout gehaald voor de open haard en het avondeten klaargemaakt. Gasten leren zo ook werken. Ik zie bijvoorbeeld bij mensen die we erop uitsturen om bramen te plukken. Dat is niet de leukste klus. De struiken prikken en het is saai herhaalwerk. Soms komen ze terug met een bakje dat niet eens gevuld is. Maar als ze zien dat die bramen in een lekkere cake verwerkt worden, en als anderen dan zeggen, wat heerlijk, dank je wel, dan groeit het vermogen om de volgende keer nog een tandje bij te zetten. Inspanning voelt soms niet direct prettig aan, maar kan dat wel zijn door de vruchten ervan. David vindt corvée niet erg. Zo ondervind je of praktisch werk je wellicht ook licht. Hij helpt nu nieuwe leidingen voor een badkamer aanleggen. Daar hebben ze hier weer jaren plezier van. Aldoende leer je zo mensen op een andere manier kennen dan alleen in gesprekken. Ik ontdekte bovendien dat werken met je handen erg zinvol kan zijn. In de keuken eten bereiden voor de groep is ook aardig werk. Ik zie mezelf dat wel doen. Niet dat de beslissing hier zal vallen, maar misschien word ik wel kok. Of begin ik inderdaad een frietkraam. Dat kon wel eens een serieuze optie zijn. Artikel 7, nieuws. GKV-synode wil studie homoseksualiteit. De GKV-synode heeft op zijn laatste zittingsdag besloten een studiedeputaatschap homoseksualiteit in te stellen. Dat moet zich bezighouden met de vraag of de klassieke kerkelijke benadering van homoseksualiteit, waarin homoseksuele relaties worden afgewezen, moet worden bijgesteld. De intentie is om bij die studie ook leden van de NGK en de CGK te betrekken. De synode vroeg de plaatselijke gemeenten om bij de omgang met homo's rekening te houden met het onder druk staan van die klassieke visie en met de vele nog onbeantwoorde vragen rond homoseksualiteit. De synode deed een beroep op de kerken om voorzichtig en liefdevol om te gaan met kerkleden die een homoseksuele relatie hebben en terughoudend zijn om hen uit te sluiten van het avondmaal. Aanleiding voor het synodebesluit was de vraag van de classis Hardenberg of er voor homoseksueel samenlevende kerkleden een volwaardige plaats in de kerk is. Volgens de classis laten de Bijbelse gegevens geen ruimte voor homoseksuele intimiteit. Tegelijk loopt de classis er tegen aan dat de homoseksueel georiënteerde mens die God lief heeft in de Bijbel niet lijkt voor te komen. Terwijl de realiteit is dat we homoseksuele broeders en zusters die de Heere oprecht lief hebben, wel in de kerk tegenkomen. NGK en GKV samen één predikantsopleiding. Nu de CGK-synode het plan voor een gereformeerde theologische universiteit heeft afgewezen, werken GKV en NGK aan één gezamenlijke predikantsopleiding. Dat heeft de rector van de TU Kampen op de GKV-synode gemeld. De Nederlands gereformeerde predikantenopleiding, aanvullende deelopleiding, 20%, is tot nog toe gelieerd aan de TU Apeldoorn, CGK. Samenwerkingsgemeente CGK-GKV in Broek op Lange Dijk. De CGK en de GKV in Broek op Lange Dijk gaan op 1 januari samen in één gemeente. De CGK telt 650 leden, de GKV 200 leden. Predikant van de samenwerkingsgemeente is Frank Meijer, CGK, en dominee Henk van Veen, GKV, is recent met emeritaat gegaan. GKV Kornhorn wordt opgeheven. De GKV Kornhorn wordt opgeheven. De vergrijsde gemeente is met 90 gemeenteleden niet levensvatbaar meer en kan de ambten onvoldoende vervullen. Een fusie met de naburige GKV Marum en met de CGK Kornhorn bleek niet haalbaar. Recent ging predikant André Bas over naar een van de GKV afgescheiden kerken. Komen en gaan. Aangenomen naar de GKV Duivenvelp, kandidaat R.A. Nijhoff, Veenendaal. Predikant in opleiding van de GKV Duivenvelp. GKV Loppersum-Wester-Emden, kandidaat C. Kanes uit Dalfsen. GKV Buitenpost, G.A. Heek uit GKV Mijndrecht. NGK Wezep, tweede beroep, C.J. van Rijn, NGK Amstelveen. GKV Kampen Noord, tweede beroep, G.J. Slotman, GKV Zwolle West. GKV Hogeveen, geestelijk verzorger Wester Kim, K. van Hoek, IJsselmuiden, beroep aangesteld door de klasses Zwolle. CGK Middelburg, E.B. Renkema, CGKV Hilversum. GKV Nieuwegein, als justitiepredikant, H.J. Boersma Houlerwijk. Verbonden aan de GKV Zeist de Bilt, kandidaat A. Veerman, Dordrecht. GKV Rijnsburg, in samenwerking met GKV Valkenburg, De Lichtbron, E.B. Buitendijk, GKV Waddinxveen. GKV Zuidlaren, G. Meijer, GKV Assen-Zuid. GKV Groningen-Oost, E.J. van de Bos, GKV Hengelo. GKV Enschede-Zuid, A. de Groot, CGKV Enkhuizen. GKV Nieuwegein, als justitiepredikant, H.J. Boersma uit Houlerwijk. En beroepbaar GKV, kandidaat B. Dubbink, Velp. bartdubbink@gmail.com 06 49 64 95 64. Hulp voor gemeenten in gesprek over de vrouw in het ambt. In veel kerkenraden en gemeenten binnen de GKV vinden de komende tijd gesprekken plaats over het synodebesluit over de vrouw in het ambt. Onderweg biedt daarbij hulp. Op de website is een domein ingericht met veel materiaal dat kan helpen bij de meningsvorming. Alle officiële rapporten en besluiten van de CGK, de GKV en de NGK zijn er te vinden. Naast weblogs en opinieartikelen vanuit verschillende gezichtspunten. Ook biedt de website diverse handreikingen over hoe je het gesprek in de kerk over dit thema goed kunt voeren. De website wordt regelmatig aangevuld. Zie www.onderwegonline.nl/vrouw-in-het-ambt. Bestuursmededeling. Vorige week is de administratie van Onderweg overgegaan naar SP Abonneeservice. Nico Schenk heeft zijn werk als vrijwilliger voor eerst opbouw en nu Onderweg grotendeels overgedragen. Als bestuur zijn we hem veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij voor deze bladen heeft gedaan. Voor u als lezer blijft Nico Schenk voorlopig nog de contactpersoon van de administratie. U zult verder niet zoveel van deze overgang merken. Wat er verandert? De facturen gaan er anders uitzien en worden in een andere envelop met het opschrift SP Abonneeservice verstuurd. Betaalt u voor meerdere abonnees, dan krijgt u voor elke abonnee een aparte rekening. Helaas is het niet mogelijk om de rekeningen in één envelop te versturen. Artikel 8. Stimulans. Gereedschap voor pastoraat. Kees van der Kooi is hoogleraar systematische theologie aan de VU en zijn vrouw Margriet werkt als geestelijk verzorger in diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Ze bundelden beroepsmatig hun krachten en schreven een boek over de rol van theologie bij begeleiding van mensen met levensvragen. Het boek heet Goed gereedschap is het halve werk. De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg en is uitgegeven bij Boekencentrum. Verhalen van pastorale ontmoetingen worden in dit boek gecombineerd met een inhoudelijke theologische reflectie. Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na welke rol de theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching en omgekeerd, hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Het boek kan mensen die werkzaam zijn in pastoraat en theologisch kader geven voor hun werk en hen helpen te reflecteren op hun rol als pastor. Op 10 januari 2018 wordt aan deze materie ter gelegenheid van de verschijning van dit boek een studiedag gewijd. Meer informatie daarover is te vinden op www.boekencentrum.nl/nieuws/uitnodiging-studiedag.html. Tegen armoede. Het knooppunt Kerken en Armoede is een breed samenwerkingsverband van protestantse en katholieke kerken. Zie www.knooppuntkerkenenarmoede.nl. In november heeft dat platform een handreiking uitgebracht voor diaconale organisaties die zich inzetten tegen armoede in Nederland. De titel van deze brochure is Samen tegen armoede. In veel plaatselijke kerken zijn vrijwilligers bezig om mensen die financieel in de knel zijn geraakt bij te staan met raad en daad. Het knooppunt Kerken en Armoede constateerde dat er bij die vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties behoefte is om alle aspecten die daarbij komen kijken eens op een rijtje gezet te krijgen. Te denken valt aan, hoe ziet armoede in Nederland eruit? Op welke manieren kun je hulp verlenen? En met welke houding doe je dat? Hoe kunnen kerken zich beter bewust worden van armoedeproblematiek? Enzovoort. De brochure kan voor €5 in papieren versie worden besteld, maar kan ook gratis worden gedownload via de genoemde website en via de website van het Diaconaal Steunpunt, dat ook bij het platform is aangesloten. Terugkijken op de jaren 60. Nu de NGK en de GKV op weg zijn naar één gezamenlijk kerkverband, wordt de geschiedenis niet teruggedraaid. Wat er in de jaren 60 van de vorige eeuw is gebeurd, kan in onze tijd wel worden hersteld, maar niet ongedaan worden gemaakt. Wat heeft zich in die tijd nu feitelijk afgespeeld? En hoe kijken we daar ruim 50 jaar later op terug? Het kennisplatform Weet wat je gelooft, www.weetwatjegelooft.nl, biedt een serie videolessen aan, waarin je alle referaten kunt terugzien en luisteren die vorig jaar gehouden zijn op een congres in Kampen over dit onderwerp. Op dit congres, een steen op de maag, 50 jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken, is getracht de feitelijke toedracht van de scheuring helder te krijgen en te duiden. Vanuit allerlei invalshoeken probeerden 10 theologen en historici licht te werpen op de kerkelijke ontwikkelingen van de jaren 60. Om de 10 lessen te kunnen zien, moet je wel een betaald abonnement hebben of nemen. Kliederen met kerst. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk zijn, hoewel het concept bedoeld is om met mensen van alle leeftijden op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen te ontdekken, oefent het vooral aantrekkingskracht uit op gezinnen met kinderen. Het idee is jaren geleden overgewaaid uit Groot-Brittannië. Zie www.messychurch.org.uk en heeft inmiddels op enkele tientallen plaatsen in Nederland navolging gekregen. De 3 pijlers zijn samen ontdekken, samen vieren en samen delen. Je kunt er meer over lezen op www.kliederkerk.nl. Daar kun je onder andere een handleiding vinden die je helpt om zelf een kliederkerk op te zetten. Jongerenorganisatie JOP van de Protestantse Kerk in Nederland heeft materiaal ontwikkeld voor kerst om samen eens te proeven wat het concept inhoudt. De ideeën voor kliederkerst zijn te downloaden via www.jop.nl/werkvormen/kliederkerst-viering. Artikel 9, column, De Kapel, door Joost Smit. Hij is predikant van de Ontmoetingskerk GKV in Amersfoort-Vathorst. Wie naar de Notre-Dame de Beauvoir klimt, wordt beloond met een vergezicht. Dit gebedshuis waakt over Moustier Sainte-Marie, een pareltje in het Georges du Vourdon. Uitgesleden treden, brandende zon en een Chinese selfie-sticks maken de bedevaart extra uitdagend. Maar de kapel tussen de rotsen maakt alles goed. Welkom in dit huis van gebed om stil te worden voor het aangezicht van God. Boven de grote rivieren moet je naar Schiphol of een ziekenhuis voor zo'n stilteruimte. De reformatie liet weinig ruimte voor heilige huisjes langs de kant van de weg. als God ons overal kan horen, wat voegen altaren, wierook en gebedshuizen daar dan nog aan toe? En toch hebben we er een, de kapel in het hart van Vathorst, toegankelijk voor iedere wijkbewoner om even aan te wippen, op de grens van kerk en wereld. Zo valt onze kapel samen met zijn definitie. Een afgesloten deel van een kerk dat men kan bezoeken als de eigenlijke kerk gesloten is. Sober ingericht met een brandende kaars, een kruis en een geopende Bijbel. Op het bord kun je gebeden prikken om door te geven aan de volgende bidder. Hier kun je stil zijn, voor het aangezicht van God. Maar werkt het ook? Op een morgen schuifelde een klein gezin over de drempel. Is dit een kerk? Vroeg Felicia. De kleine Nathanael had zijn Argentijnse moeder verteld over deze plek. Met school had hij in de kerk een musical gezien en het kruis herkend. En daar kwam de proef op de som. Kan ik hier een kaars branden? Felicia vertelde over het sterven van haar moeder 10 jaar geleden. Over de struggle om samen een plek te vinden in het land van haar man. Toen zijn we samen naar de kapel gegaan. Het gesprek verdiepte naar verlies en het zoeken van nieuwe grond. Maar toen werd het tijd om samen stil te zijn. Felicia stak de kaars aan en ik mocht met hen bidden. Artikel 10, Eye-opener. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Hebreeën 13, vers 4 uit de herziene Statenvertaling. Loslaten en vasthouden, door Roel Venderbos. Hij is predikant van de NGK Kampen, afgestaan voor het werk als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Alles verandert en gaat voorbij. Daardoor kun je als mens soms verlangen naar hoe het vroeger was. Misschien ook wel in de kerk. Maar Jezus leert ons dat we het oude en vertrouwde los kunnen laten als we hem maar blijven vasthouden. Hij is dezelfde tot in eeuwigheid. Alles gaat voorbij, zei ze tegen me. Ze was al wat ouder en ze keek mismoedig. Ja, we beginnen allemaal met opbouwen. Aan kennis, je gaat naar school en leert van alles. Aan mensen om je heen, je bouwt een kring van vrienden en kennissen op. Aan bezit, je begint klein, maar je huis wordt hoe langer hoe meer gevuld met spullen, waaraan allerlei herinneringen vastzitten. Aan gezondheid, eerst ontwikkel je jezelf in kracht, fysiek, mentaal, intellectueel. Maar als je oud wordt, merk je dat het allemaal voorbij gaat. Je moet afstand doen van wat je opgebouwd hebt. Wat je aan kennis had, is verouderd. Je kleinkinderen halen je in. De mensen om je heen vallen weg. Je huis moet je verkopen en je houdt hoogstens nog een paar waardevolle dingen over. En je gezondheid? Die laat steeds meer te wensen over. Het is continu inleveren. En de kerk? Die verandert ook voortdurend. Alles gaat voorbij. En zei ze, je gaat zelf ook voorbij. De tijd tikt door. Een mens is uiteindelijk maar een voorbijganger. Heel confronterend. Maar zo is het wel, toch? Wederopbouw. Als vanzelf moest ik denken aan dat zinnetje uit de brief aan de Hebreeën. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomstige. Voor oudere lezers bekende woorden. Hun ouders hadden dit zichzelf eigen gemaakt. Misschien wel om de armoede van de crisisjaren door te komen. De 20er en 30er jaren waren niet best. Er was armoede en veel ziekte. En het was aan alle kanten merkbaar dat ze in deze wereld geen blijvende stad hadden. Het gaf een soort troost om dit in de Bijbel te lezen. De generatie daarop nam de tekst mee in de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Er werd hard gewerkt, niet zeuren, maar aanpakken. In die tijd kon deze tekst als waarschuwing meegegeven worden. Je moet je grenzen weten en er dus ook niet naar streven om je helemaal te settelen in deze wereld. Alsof deze wereld het een en het al is en je in deze wereld alles zou moeten hebben wat je wenst. Nee, we hebben hier geen blijvende stad. enthousiast. Allemaal mooi, maar waarom werd dit gezegd tegen de eerste lezers van deze brief? Dat had uiteraard alles te maken met hun situatie. De Hebreeën waren afkomstig uit de Joodse wereld van Jeruzalem. Ze waren zeer vertrouwd met de Bijbel, het Oude Testament, met name de Psalmen. Ze kenden de eredienst van de tempel en keken hoog op tegen de hoge priester. Zie 5 vers 10 en 8 vers 1 en 2. Van nabij hadden ze de kruisiging van Jezus meegemaakt. Zie 6 vers 4 en 13 vers 12. Maar door de prediking van de apostelen waren ze tot geloof in Jezus gekomen. 2 vers 1 tot 4. Het was de ontdekking van hun leven. Jezus, die mee door hun toedoen vermoord werd aan het kruis, bleek de lang beloofde Messias te zijn. Alles wees erop. Hij was opgestaan uit de dood. Je zou je dood schrikken. Maar zijn volgelingen boden in zijn naam vergeving van zonden aan, als je je schuld belijft en je leven aan hem verbindt. Geen wraak, maar liefde. Ze hadden zich gewonnen gegeven aan hem en wilden nooit meer bij hem weg. Veel hadden ze ervoor over gehad, hun baan, hun maatschappelijke positie. Velen waren zelf priester geweest. Handelingen 6 vers 7. En vaak veel van hun bezittingen, 10 vers 32, en zie ook Handelingen 2 vers 41 tot 47 en 4 vers 32 tot 35. Maar wat waren ze enthousiast geweest. Intussen was de tijd verder gegaan. Ze kwamen steeds meer in de knel te zitten. Aanvankelijk was men verbaasd over die mensen die hun leven verbonden aan Jezus en hoe dat hun leven veranderde. Maar van lieverlee ontstond er niet alleen irritatie, maar ook vervolging. Veel christenen waren in de gevangenis terechtgekomen. En Stefanus was niet de enige die zijn geloof in Jezus met de dood had moeten bekopen. Ook was er kritiek van familie, collega's, de officiële Joodse autoriteiten enzovoort. En het haakte ergens diep van binnen aan bij hun heimwee naar het oude en vertrouwde. De schitterende tempel met de offerdienst en alles wat daarbij hoort. De hoge priester met zijn prachtige kleding en al het indrukwekkende ceremonieel. De verleiding was buitengewoon groot om daarnaar terug te keren. Daar zag je tenminste iets van Gods heil. Daar was het zichtbaar en tastbaar. Wat heb je aan geloof als je er toch niets van ziet en merkt? Maar dan, zegt de schrijver, verlies alsjeblieft de moed niet. Denk eens terug aan de rituelen op Grote Verzoendag. Van het zondoffer dat op die dag gebracht werd, mocht niet gegeten worden. Zowel het vlees als de huid en de mest van de stier en het bok van het zondoffer moesten buiten de legerplaats verbrand worden. Leviticus 16, vers 27. Dat was niet zonder reden, want dat offerdier droeg de schande en schaamte van de zonde van het volk en moest daarom buiten de legerplaats vernietigd worden. De Heer wilde de zonde van zijn volk op alle mogelijke manieren zichtbaar wegdoen. Weg, de stad uit. Er mocht niets van overblijven. Eigenlijk hadden wij mensen de dood verdiend, maar in plaats daarvan droeg dat beest onze schuld en onze straf. Zondebok. En dan legt de schrijver de link. Jezus Christus heeft zichzelf als de zondebok bij uitstek buiten Jeruzalem opgeofferd voor onze zonden. Hij heeft geleden buiten de stad. Hij was het zondoffer. Hij heeft eens en voorgoed zijn leven gegeven. Die hele offerdienst is nu voorbij. We hoeven ons daarom niet meer te richten op het altaar in Jeruzalem, maar op Jezus. En daarom moeten we, net als Jezus, de stad verlaten en om hem heen gaan staan. En goed beseffen dat hij het vuile werk voor ons heeft opgeknapt. Inderdaad, eigenlijk hadden wij de dood verdiend. Maar in plaats daarvan droeg hij onze schuld. Hij stierf aan het kruis om ons er weer bovenop te krijgen. Hij ging de dood in om ons het leven weer te geven. In zijn dood op Golgotha moet je je vastheid zoeken. want wat hij gedaan heeft is blijvend. Hij roept ons voortdurend toe, alles, alles is volbracht. We hadden het goede en mooie leven moeten leiden, en we konden en kunnen het niet. En nu zegt hij, ik heb het voor je gedaan. Je bent niet pas goed en geliefd door terug te vallen in oude rituelen of door goede dingen te doen. Je bent ook niet pas goed en geliefd als mensen je waarderen. Maar je bent geliefd omdat ik je lief heb. En blijf nou bij mij. Luister met je hart naar wat ik je zeg. Ook als je misschien een heleboel los moet laten. Je bevindt je in goed gezelschap. In dat van je Heer die zijn leven gaf en die leeft tot in eeuwigheid. Het oude vertrouwde moet je loslaten. Maar hij staat zo vast als een huis. Jezus Christus blijft heden dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dankoffers. Wie alles loslaat, maar hem vasthoudt, is uiteindelijk geen voorbijganger, maar een blijvertje. En via hem komt de blijvende stad, waar ook al je tranen om het loslaten gewist zullen worden. Intussen kun je vandaag offers brengen. Dankoffers om God te prijzen. En offers van liefdadigheid en onderlinge solidariteit. Daar heeft God plezier in. Er valt dus toch nog wat te offeren, mensen, zegt de schrijver met een knipoog. Een beetje priester, dat blijf je altijd. Om over door te denken. Mensen willen zich veilig voelen. Kijk maar hoe het gaat als een nieuwe groep mensen bij elkaar komt voor een aantal vergaderingen. De eerste keer gaan ze ergens zitten. 10-1 dat ze de volgende keer op dezelfde plaats gaan zitten. De Hebreeën hadden een sterke behoefte om terug te vallen op oude vertrouwde rituelen. Dat is iets van alle tijden en heel menselijk. Hoe is dat voor jou persoonlijk? Herken je het ook breder, bijvoorbeeld in je eigen kerkelijke gemeente? En hoe doe je dat? Je vastmaken aan Christus en je veilig voelen? Bij alle ingrijpende veranderingen konden de Hebreeën toch een beetje priester blijven. Hoe ben jij dat? Met verlangen uitkijken naar de stad die komt, hoe stempelt dat jouw leven? Artikel 11, ontmoeting. Mijn geloof is vaak een wangeloof. Door Else Riemer, ze is journalist en godsdienstwetenschapper. Gert Zomer over zijn geloof, zijn rugzak en de kerk als systeem. De rugzak van predikant Gert Zomer, 59, zit vol. Toch komt er elke keer weer wat bij. Mensen hebben het dan over de hand van God. Maar op sommige momenten is die voor mij gehuld in een bokshandschoen. De moeite met God, daar is in de kerk te weinig aandacht voor, vindt Zomer. De gaten in ons geloof worden daar te makkelijk dichtgesmeerd met makkelijke antwoorden, terwijl juist in die gaten een christelijk leven gestalte krijgt. Je vader was net als jij predikant. Ben je daarom ook predikant geworden? Dat was wel de directe aanleiding om theologie te gaan studeren in Kampen. Het was bijna vanzelfsprekend dat ik dat ging doen. Ik ben opgegroeid in een gezin waar de liefde voor de kerk het belangrijkste was. De kerk nam eigenlijk de plek van God in. We hadden het altijd over de kerk, maar niet over God. Als kind was ik trots op mijn vader. Hij was een bekend en gerespecteerd man. Natuurlijk wilde ik in zijn voetsporen treden. Dus ook voor mij draaide lange tijd alles om de kerk. Want als je je daarvoor inzet, dan ben je iemand, ben je pas echt van waarde. Daar denk je nu anders over? Het begon bij mij te wringen op het moment dat mijn vader overleed in 1982. Als predikant stond hij voorop in de kerkstrijd. Dat betekende dat hij al sinds de jaren 60 aan het vechten was. Een strijd die wij als gezin meekregen, als één op leven en dood. Ik denk dat hij zich in die strijd kapot gevochten heeft, dat alle stress en spanning zijn hart uiteindelijk hebben gebroken. Op 56-jarige leeftijd overleed hij aan een aantal hartinfarcten. Tijdens de begrafenisdienst bedankte de voorganger ons als kinderen voor het offer dat wij hadden gebracht voor de kerk. Heel theatraal. Op dat moment glom ik. Ik ging mee in die sfeer. Pas veel later, in 2000, vroeg mijn supervisor: wat vond je daar nou echt van? En toen ontdekte ik: dat offer dat wij gebracht hebben is nooit aan ons gevraagd. Het is van ons genomen. We hebben onze vader altijd moeten afstaan aan de kerk. En eigenlijk heb ik hier geen vader gehad, alleen een dominee. Waarom duurde het pas tot 2000 dat je daarover ging nadenken? Als theologiestudent kon ik goed om de grote vragen heen fietsen. Ik dacht niet te veel na, lekker leven, genieten, studeren. De wezenlijke vragen duwde ik weg. Aandacht voor geloofservaringen kwam net een beetje op in die tijd en de tendens in mijn omgeving was om dat weg te zetten als subjectivisme. Het ging om het objectieve woord van God, om feiten en waarheid. Existentiële vragen kwamen pas veel later, rond 2000, toen ik er niet meer omheen kon. Wat gebeurde er? Heel veel in korte tijd. Ik had kort in een gemeente gewerkt waar het niet goed ging, waardoor ik er binnen 3 jaar alweer weg was. Ik ging vragen stellen. Had God mij niet geroepen om daar te zijn? En wat is roeping eigenlijk? Daarna ging ik als predikant aan de slag in Stadshagen, Zwolle. Een week nadat wij verhuisd waren naar Zwolle, kreeg onze zoon een heel ernstig ongeluk, waardoor hij 2 dagen in coma lag. Dat was afschuwelijk. Nog meer vragen. Was dit een straf van God, omdat we een gemeente in de steek hadden gelaten? Wie is God eigenlijk? Dat was begin januari. En eind februari pleegde mijn beste vriend zelfmoord. Een vader van 3 kinderen. Dat alles bij elkaar maakte dat ik in een burn-out terechtkwam. Ik ging in gesprek met een psychotherapeut en die stelde nog meer moeilijke vragen, waardoor ik ging nadenken over waar ik nu echt sta, waar mijn hart ligt. Waar ligt je hart? Eerst gaat het verhaal nog verder. Kort na het traject kreeg ik een longtumor. Het bleef een poos spannend of die goedaardig of kwaadaardig was. Ik kreeg een zware longoperatie en keek toen echt in de ogen van de dood. Uiteindelijk bleek het gelukkig goedaardig te zijn. En daarna, de eerste dag dat ik na mijn operatie weer aan het werk wilde gaan, kregen we het bericht dat onze jongste zoon, toen 6 jaar, diabetes heeft. En dat gaat zo een aantal jaren door. Een andere zoon kreeg uit het niets epileptische aanvallen. Mijn vrouw kreeg de diagnose Parkinson. Afgelopen voorjaar zijn we op vakantie in Barcelona en krijgt ze een hartinfarct. Onze rugzak zit hartstikke vol, maar toch komt er steeds meer bij. Ik begrijp niet waarom. Ik ben wel heel blij dat ik door dit alles heb geleerd om vragen te stellen aan God, om mezelf de ruimte te geven het gewoon niet te weten en te begrijpen. Wie is God in dit alles voor jou? Toen mijn vrouw een hartinfarct kreeg, zeiden de mensen: God was erbij. En dan denk ik: waar dan? Hij keek zeker net even weg op dat moment. Ik kan zo weinig met veel bestaande beelden over God. Voor alles is God voor mij een mysterie. Ik weet dat dit iets is van deze tijd. Maar ik ben ook iemand in deze tijd. Daarnaast geloof ik dat God de schepper is van een prachtige wereld en prachtige mensen, die hij uiteindelijk zal herstellen. En als laatste krijgt God in Jezus een menselijk gezicht, waarin ik zie dat hij liefde is. God is daar waar mensen elkaar lief hebben. Wat betekent het voor jou om te geloven? Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp, vind ik een heel mooie uitspraak in de Bijbel. Mijn geloof is vaak een ongeloof, een niet-geloven, een wangeloof. Een geloof met gaten, zoals schrijver en columnist Stevo Akkerman dat zo mooi zegt. Ik vind het bevrijdend om God niet overal verantwoordelijk voor te houden en bij te betrekken. Ik denk ook niet dat al die moeite van God komt, maar dat het leven gewoon zo is, moeilijke dingen gebeuren. En als je me vraagt wat het betekent om te geloven, moet ik ook denken aan het verhaal in de Bijbel over de bloedvloeiende vrouw die Jezus heel even aanraakt, stiekem. En dan geeft Jezus haar een gigantisch compliment. Uw geloof heeft u behouden. Terwijl die stiekeme aanraking bijna niks voorstelde. Geloof is vooral overgave, denk ik. Dat je jezelf overgeeft aan iets buiten jou waar je geen grip op hebt. En lukt dat jou? Ja, en dat vind ik best bijzonder gezien alles wat ik heb meegemaakt. Geloven is ook leren leven met vragen die niet beantwoord zullen worden. En dan toch geloven in een God die hierboven staat. Die het niet uit de hand laat lopen. Ja, ik ben een zoeker. Belangrijker is dat er een God is die mij ook zoekt. Ik wil geen grote woorden spreken over Gods ervaringen. Het is veel vaker een tastend zoeken naar zijn aanwezigheid. Maar dat hij er is en ons zoekt, weet ik zeker. Dat is ook de kern van de Bijbelse boodschap. Het begint na de zondeval, wanneer God Adam zoekt. En uiteindelijk stelt God de vraag door Christus heen: waar zijn jullie? Het is gaaf om christen te zijn, zei je in een ander interview. Waarom dan? Een christelijk leven is vooral een ontspannen leven. Je bent als christen leerling, dus je hoeft nog niet volleerd te zijn. Er is ruimte om fouten te maken. Tegelijkertijd groei je als leerling wel, en dat is gaaf. Net zoals het gaaf is dat God ons zoekt en gebruikt. Dat je met dat geloof met gaten naast mensen kunt staan. Als je de gebrokenheid serieus neemt, hoef je er ook niet meer tegen te knokken. Dan kun je die gewoon nemen zoals die is. Is het ook gaaf om in de kerk te zitten? Ik ben teleurgesteld in de kerk als systeem. Het is een systeem waar in mijn beleving vooral antwoorden worden gegeven, zonder serieus stil te staan bij de vragen, terwijl er zoveel vragen zijn. Als luisteraar heb ik zelden het gevoel dat het over mij gaat. Dan wordt er bijvoorbeeld een psalm bijgepakt. Kijk, er is zeker ruimte voor wanhoop. Maar, puntje, puntje, puntje. Gelukkig wordt aan het eind God toch nog geprezen. Er wordt te makkelijk gedaan over vragen en pijn die heel ingrijpend en ontwrichtend zijn. En in plaats van goedkope antwoorden zou ik willen zeggen: laat het er maar gewoon zijn. God zoekt jou toch wel, ook als jij dat niet doet. Toch ben je als predikant verbonden aan dat systeem. Waarom haak je niet af? Vanwege al die mensen die net zoals ik gekwetst zijn door dat kerkelijke systeem. Ik merk dat ik met mijn ervaringen en vragen mensen aanspreek die zich eenzaam voelen in de kerk, niet gezien. Daar ligt mijn hart, bij de mensen die niet gezien worden. En dat betekent ook dat ik me steeds meer buiten de kerkmuren begeef en nu ook pastoraat aanbied aan kerklozen. Uiteindelijk is het predikant zijn mij wel op het lijf geschreven. Zo bleek ook uit de loopbaanbegeleiding die ik heb gehad. Ik ben een echt preekdier en ook het pastorale is mij op het lijf geschreven. Maar ik maak me wel ernstige zorgen over de kerk zoals die nu is. Als het zo doorgaat, zal het systeem binnen een paar jaar imploderen, ben ik bang. Als kerken anticiperen we onvoldoende op ontwikkelingen die zichtbaar worden in het groeiend aantal christenen buiten de kerk. In plaats daarvan steken we veel energie in interne discussies, zoals over de vrouw in het ambt. Zonde van de evangelische energie die God in de kerken stopt. Ik denk wel dat er hoop is vanwege de vele lokale initiatieven die ik zie. Maar wil die hoop grond onder de voeten krijgen, dan moeten we er radicaal voor kiezen om een kerk zonder muren te zijn. Net zoals de psalmist ken je veel tegenslag in je leven. Kun jij God nog prijzen? Ja, maar met minder decibellen. Ik overschreef mijzelf niet, geen met meer passie dan ooit, zoals dat opwekkingslied zegt. Misschien prijs ik God door als Jezus naast mensen te staan, door hun daadwerkelijk aandacht te geven, door echt te luisteren en te zien. Of dat nou een kerkganger is of een dakloze die in de goot zit te poepen. Artikel 12, column. Nieuwe kerk door Roel Kuiper, rector van de TU. Ik was erbij op 11 november in de Nieuwe Kerk in Kampen. Het begin van verzoening en hereniging van gereformeerd vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden. Op een plek waar ooit de breuk hevig is beleefd. Er waren veel mensen van toen. We zongen Psalm 133 over het opnieuw in vrede samenwonen. Sommigen met tranen op de wangen. Hier is veel voor gebeden. God geeft na 50 jaar een nieuwe weg. Dit is het wonder van het werk van de Heilige Geest. De volgende dag heb ik aan mijn volwassen kinderen verteld hoe me dit geraakt heeft. Ze hebben hun drukke levens, hun gezinnen, zijn kerkelijk meelevend, maar met afstand tot wat er institutioneel gebeurt op landelijke vergaderingen en synodes. Een breuk van 50 jaar geleden is voor hen iets van een vorige generatie. Maar als ze horen over bereidheid tot verzoening en over kerken die in staat zijn weer bij elkaar te komen, warmt dat ook hun hart. Wat zou het mooi zijn als de hereniging leidt tot geestelijke winst voor de nieuwe kerk die gaat ontstaan, juist voor deze jonge generaties in de kerk. We hoeven straks niet meer steeds achterom te kijken, maar kunnen samen vooruitkijken en vrijuit christen zijn en kerk zijn in onze tijd. Ja, een nieuwe kerk. Sommigen zeggen dat zo'n hereniging iets institutioneels is en misschien ook wel achterwege kan blijven. Dat zou waar zijn als de hereniging alleen maar institutioneel zou zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat werd op die bewogen plek in de nieuwe kerk in Kampen heel erg zichtbaar. In deze hereniging is er de beleving van Gods genade voor ons. Mensen die vast kunnen zitten in conflict en onvermogen. Er is een bevrijdende God en Hij leeft. Dat delen we met elkaar. En zo worden we ook weer sterk. In Efeze 4 wordt iets gezegd over wat het geheim is van een kerk. Een lichaam dat toegroeit naar Christus en zichzelf opbouwt in liefde. Laat dat de nieuwe kerk zijn van ons, onze kinderen en kleinkinderen. Artikel 13, jeugdwerk. Houvast is je gezien weten, door Anko Aussoren. Van jeugdwerkers wordt verwacht dat ze een relatie aangaan met jongeren. Maar wat betekent dit eigenlijk? Hoe ver gaat dat? En hoe word je als jeugdwerker zelf gevoed? Dergelijke vragen staan centraal op de jeugdleidersconferentie van 2018 met het thema Hou vast. Maar kunnen we jongeren wel houvast bieden? Hebben mobiele telefoons een generatie verwoest? Deze opvallende kop van een artikel in de Atlantic wekte mijn interesse. In het artikel komt naar voren dat jongeren minder tijd doorbrengen met hun vrienden, minder daten, later beginnen met seks en minder slapen dan eerdere generaties. Dat leidt volgens de schrijver van het artikel tot sociale uitsluiting, depressies, toegenomen zelfmoorden en vooral angststoornissen. Als je de grafieken met elkaar vergelijkt, zou je zomaar kunnen denken dat er een verband is. En dat verband kan er zijn, maar daar is nog geen degelijk onderzoek naar gedaan. Mobiele telefoons en vooral het perfecte leven dat op sociale media zichtbaar moet worden, kunnen zeker invloed hebben. In de documentaire #DJ, waarin de 25-jarige Bram Fidder wordt gevolgd, wordt dit pijnlijk zichtbaar. Maar zou het ook kunnen dat er meer aan de hand is en dat sociale media het enkel zichtbaar maken? Verloren. Het afgelopen jaar heb ik regelmatig met verschillende jongeren gekeken naar de clip Are You Lost in the World Like Me? Van Moby. Hij schetst in de clip een grimmig portret van een mensenmassa die geobsedeerd is door de smartphone. Door hun smartphonegebruik zijn de mensen niet meer in staat om op een gezonde manier met elkaar te communiceren en uiteindelijk stort iedereen in de afgrond. De herkenbaarheid blijkt groot. Jongeren herkennen zich echter niet zozeer in de mensenmassa die geobsedeerd is door de smartphone, maar wel in het hoofdpersonage van de clip die de eenzaamheid ziet maar er niks tegen kan doen. Het raakt me dat jongeren vaak door een negatieve bril naar de wereld om zich heen kijken. Dat ze zich vooral herkennen in het onvermogen om contact met elkaar te hebben. Ze vinden het lastig om open te zijn, zetten via sociale media een positief beeld van zichzelf neer en worstelen ondertussen met eenzaamheid. Verbroken. Dat wordt ook zichtbaar bij Bram. Hij wil een bekende en grote discjockey worden en dus bedenkt hij een marketingplan. Hij weet dat het hem eigenlijk kapot maakt en dat hij het in zijn hart niet wil, omdat hij het eng vindt. Maar hij zegt het vet te vinden, omdat dat van hem verwacht wordt. Hoe Bram zich voelt, wordt duidelijk in beeld gebracht. Confronterend is het moment waarop Bram vertelt dat zijn vader het contact met hem verbreekt. Zijn moeder is al overleden toen hij 17 was. Hij zegt: vanuit een ouder moet er een soort oneindige liefde zijn voor verbetering en ruimte, dus ik heb gewoon geen ouders meer. Door de orgelmuziek op de achtergrond tijdens de meest pijnlijke momenten deed het mij denken aan de relatie van veel jongeren met de kerk. Brams vader wist zich geen raad met zijn zoon en verbrak de relatie. Is dat ook wat kerken kenmerkt? Dat niet jongeren de kerk verlaten, maar dat de kerk zich geen raad weet met jongeren en in die zin het contact met hen verbreekt? Verbonden. In het jeugdwerk vormen kerkelijke activiteiten vaak het uitgangspunt. Maar wat als jongeren daar niet meer komen? Verdwijnt dan automatisch het contact? Er wordt vaak gesproken over relationeel jeugdwerk. Dat gaat verder dan het opbouwen van relaties binnen jeugdactiviteiten. Het betekent dat we echt verbonden zijn met jongeren, dat we hen daadwerkelijk zien en opzoeken. Ik geloof dat dit ten diepste het houvast is dat jongeren zoeken. Ze willen gezien worden. Ze willen ervaren dat er iemand is die zich aan hen wil verbinden. Als jeugdwerkers moeten we dan ook oppassen dat de houvast vooral te maken heeft met jeugdactiviteiten die wij organiseren. Tegelijkertijd is het voor jeugdwerkers vaak lastig om jongeren buiten de jeugdwerkactiviteiten op te zoeken. Stel daarom tijdens jeugdactiviteiten de groei van de persoonlijke geloofsidentiteit van jongeren centraal. Tieners hebben meestal geen behoefte aan inzicht. Hun focus is hun identiteit, die in deze fase zwaar onder druk staat. Richt je op hun levensvragen, hun leefwereld. Niet alleen in enkele werkvormen, maar verdiep je in hun wereldbeeld. Leer dat begrijpen, sluit daarbij aan en bied zo perspectief. Jongeren vanaf 18 jaar hebben juist weer meer behoefte aan inzicht. En of ze nu wel of niet een keuze gemaakt hebben voor God, ze willen graag meer weten. Ze zijn geïnteresseerd in de Bijbel en vragen zich af hoe dit boek zich verhoudt tot de wetenschap. Ze moeten belangrijke keuzes maken in hun leven, studie, werk, partner, en vragen zich af of God hun daarin iets te zeggen heeft. Dichtbij. Hou vast is je gezien weten. Het is een geschenk dat je als jeugdleider mag geven aan jongeren, omdat jij zelf mag leven uit het besef dat je door God gezien bent. God komt dichtbij. Het zou mooi zijn als we verder kijken dan de jeugdactiviteiten en als dit besef centraal komt te staan, zodat relaties groeien, zowel binnen als buiten de jeugdactiviteiten. Artikel 14, opinie. Hoe het gesprek over MV de eenheid kan versterken. Door Hans Schäfer, hij is universitair hoofddocent praktische theologie aan de TU in Kampen en hoofdonderzoek van het praktijkcentrum. Het was een historisch besluit afgelopen juni. Vrouwen mogen niet alleen de taken uitoefenen van predikanten en ouderling, ze mogen deze bediening nu officieel als ambtsdrager binnen de GKV vervullen. Veel werk op het gebied van catechese, leidinggeven, pastoraat, diaconaat en eredienst werd al door vrouwen gedaan. Nu mogen ze dat ook als ambtsdrager doen, aldus de generale synode. De vraag is wat dit eigenlijk betekent. Een poging tot zelfreflectie. Zelfreflectie is nodig bij dit besluit. Veel plaatselijke kerkenraden staan immers voor de vraag, wat nu? Nu kerkenraden via gespreksrondes komen tot een besluit, voor of tegen, is het belangrijk om goed naar binnen te kijken, naar ons hart. Anders is geen enkel besluit nuttig voor de opbouw van de gemeente. Ruim 10 jaar heeft dit onderwerp op de agenda van de generale synodes gestaan. Op de vorige GS, 3 jaar geleden, was een soortgelijk voorstel van een studiecommissie, waar ik zelf deel van uitmaakte, nog afgewezen. Dat was de eerste keer dat een meerderheid van zo'n studiecommissie krachtig pleitte voor openstelling van de ambten voor vrouwen. Toen wilde de GS zo'n ingrijpend besluit niet nemen. Nu dus wel. Wat zou het fantastisch zijn wanneer het proces van deze synode een vervolg krijgt? Want zo'n besluit is één ding, maar hoe geef je daaraan een gezonde follow-up? Dat moet op 3 punten. 1. De schrift blijft belangrijk. De hermeneutiek speelt hierin een grote rol. Met welke bril lees ik de Bijbel? Ontegenzeggelijk wordt binnen de GKV de schrift op een andere manier gelezen dan enkele decennia geleden. Er is een veel grotere bandbreedte gegroeid in de manier waarop we ons door de Bijbel laten gezeggen. En als je dat ontkent, doe je geen recht aan de belangrijkste plaats die juist de schrift heeft in de protestantse traditie in het algemeen en in die van de GKV in het bijzonder. De vraag is wel hoe we deze andere manier moeten beoordelen. Ik vind het fascinerend dat ik bij voorstanders van de opstelling van de ambten voor vrouwen zelden een houding aantref die het gezag van de Bijbel of van God over ons leven ter discussie stelt. Dat is een suggestie die wel vaak gebruikt wordt als extra argument tegen openstelling. Hier is het gezag van de Bijbel in het geding. Ongetwijfeld zijn er binnen de GKV mensen die weinig waarde aan de schrift hechten. Maar oprechte voorstanders van openstelling heb ik daarop nog nooit kunnen betrappen. Dat is het grote verschil met vrijzinnige theologie uit de tweede helft van de vorige eeuw. 2. Neem de tijd om te wennen. Vinden de tegenstanders van openstelling het mogelijk om in 1 kerk samen te leven met medechristenen die de Bijbel op belangrijke punten echt anders lezen dan zij? Polarisatie en groepsvorming liggen op de loer. Daar komen vaak ook gevoelens van teleurstelling en achterstelling bij, in beide kampen. Nu is er inderdaad sprake van een anders lezen van de schrift en wat concrete teksten te zeggen hebben. Maar dergelijke verschillen kent de kerk al eeuwenlang. Met andere woorden, welkom in de echte wereld. Dit is de situatie van de kerk van oudsher. Het kan voor je gevoel een tijd lang wat helderder en eenduidiger zijn geweest. De werkelijkheid van de wereldkerk was altijd veel kleuriger. Gereformeerde kerken in Japan en Hongarije kennen vrouwelijke predikanten. En in de kloosterorden hebben vrouwen als abdis belangrijke leidinggevende en spirituele taken gehad. Tegelijkertijd was het niet openstellen van de ambten voor vrouwen ook praktijk in grote delen van de kerk wereldwijd en in de geschiedenis. Neem dus de tijd om te wennen aan deze nieuwe mogelijkheden en wat die teweeg brengen in de gemeente. Niet alles hoeft revolutionair te worden doorgevoerd, terwijl toch concreet gewerkt kan worden aan een vernieuwing van de ambten. 3. Bezin je op je man en vrouw zijn. Ten slotte is er het gendervraagstuk zelf. Je zou het in alle rumoer rond bijbelse onderbouwing, kerkpolitiek, groeps- en transitieprocessen haast vergeten. Maar het ging toch om vrouwen en mannen? Wat verandert er nu eigenlijk in de praktijk? Hoe gaan ze het doen? Hoe verandert een gemeente? Of verandert er niets als vrouw een ambtsdrager zijn? Ik geloof niet in het dogma van de gelijkheid van man en vrouw, alsof verschillen uitgewist moeten worden. Wel geloof ik in de kracht van complementariteit. Kan een bijbelgetrouwe kerk die vrouwen in ambtsposities heeft een eigen gendergeluid in de publieke ruimte laten horen? Hoe gaan mannen in de nieuwe situatie met vrouwen om en andersom? Ik hoop dat deze inhoudelijke vragen niet ondergesneeuwd raken onder allerlei organisatorische rompslomp die zo'n verandering ook met zich meebrengt. Context. Vanuit deze drie discussiepunten, bijbellezen, diversiteit en gender, wil ik de stelling wagen dat hier een mooie toekomst gloort. Juist de openstelling van de ambten voor vrouwen kan de GKV als geheel verder brengen. In de komende gespreksronden in lokale kerken kan de royaal aanwezige liefde voor God, de Bijbel en de kerk haar kracht bewijzen. Nu de eerste rook rond de besluitvorming is opgetrokken, kan juist deze liefde de voor- en tegenstanders van openstelling verbinden. Natuurlijk ligt er in onze culturele context een aanleiding voor het MV-besluit, maar het is echt geen capitulatie voor de tijdgeest. Liefde voor de Bijbel blijkt uit de grote waarde die de synode hechtte aan de Bijbelse achtergrond van haar besluit. De Bijbelse argumentatie overtuigt misschien niet iedereen. Toch is zij onmisbaar om de onderlinge samenhang in de GKV te bewaren. Liefde voor Christus en de kerk was voor veel voorstanders de motivatie achter het decennia lang geduld oefenen en vragen blijven stellen bij de praktijk. Ik denk dat juist voorstanders nu de kans krijgen om de vruchten van deze geloofshouding in alle liefde in de praktijk te brengen. Onderlinge band. Er is wat veranderd in de GKV. Maar we hebben zoveel om uit te putten, Gods woord, een sterke onderlinge band, veel inhoud in onze traditie. Laten we de tijd nemen om samen albiddend te laten zien hoe Gods liefde van dit voor sommigen ingrijpende besluit iets moois kan maken voor onze kerken. Nu kunnen we laten zien wat onze liefde en brongerichtheid en kracht in de praktijk, nu het erop aankomt, onder Gods zegen kunnen bewerken.